Goed, na een aantal dinsdagen andere dingen gedaan te hebben, die ook zeker net zo belangrijk waren, gaan we met elkaar de draad weer oppakken in Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 15. Johannes 4, vers 1 tot en met 15, daar lezen we de volgende woorden. Toen nu de Heere vernam dat de Farizeeërs gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, daar hebben we het vorige keer even over gehad, verliet hij Judea en vertrok weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tot haar: geef mij te drinken, want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem: hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt: geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben, en hij zou u levend water hebben gegeven. Ze zeiden tot hem: Heere, gij hebt geen emmer, en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levend water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft, met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hele mooie en natuurlijk overbekende geschiedenis, waar we natuurlijk van alles al van weten. Maar het is toch goed om over een paar dingen in dit gedeelte met elkaar na te denken. Eerst de inleiding, het inleidend stukje waarin de Heer Jezus op een gegeven moment hoorde dat ook niet alleen, zoals in het vorige stukje, de discipelen van Johannes de Doper zeiden van: hé, die met u was, die doopt ook. En ze gaan allemaal naar die ander toe. Hè? Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dat de discipelen van Johannes de Doper ontdekten dat Jezus menselijk gesproken veel meer succes had. En nu hebben die Farizeeën het er ook al over. Die Farizeeën die zeggen dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. U begrijpt dat een klein beetje, dat hier het discipelschap, hè, hier staat in vers 4 dat Jezus, of in hoofdstuk 4 vers 1, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Ziet u hier dat discipel zijn en dopen bij elkaar hoort? Door de doop stond voor hen het besluit vast om een discipel van Jezus te worden. Het discipelschap en doop hoorden onlosmakelijk bij elkaar. Johannes doopte en degene die Johannes doopte werden discipelen van Johannes. Jezus doopte en die Jezus doopte werden discipelen van Jezus. En dan zie je dat die kring steeds groter werd. En diezelfde uitdrukking, dat discipelschap, het woordje discipel, de letterlijke vertaling van het woordje discipel betekent leerling. En Jezus was de rabbi. De meester. Je zou kunnen zeggen De meester zag zijn klasje groeien. Ja? De meester zag zijn school groeien. De school van Jezus. De discipelen van Jezus. De leerlingen van Jezus. En hier zie je dus dat zij die gedoopt werden, traden als het ware toe in het klasje, in de school van Jezus. En dat is precies hetgeen wat je in de Statenbijbel, in de Statenvertaling, in Matteüs 28 kunt lezen. In Matteüs 28, daar staat dezelfde koppeling, kun je daar vinden. In Matteüs 28, vers 19. Matteüs 28, vers 19, dat hele bekende zendingsbevel van de heer Jezus. Dat is waarschijnlijk het moment dat de heer Jezus, zoals Paulus in 1 Korinthe 15 zegt, dat de heer Jezus aan meer dan 500 broeders tegelijk verschenen is. Dit is niet de laatste ontmoeting vlak voor dat de heer Jezus ten hemel voer. Dit is nog niet de hemelvaart van Jezus. Maar dit is het moment dat hij in Galilea afgesproken had. Dit vindt ook niet plaats op de Olijfberg, maar op de berg in Galilea, waar de heer Jezus met zijn apostelen afgesproken heeft en waar hij waarschijnlijk met meer dan 300 mensen op die berg daar aanwezig is. En dan geeft hij hen het zendingsbevel, hè, want u weet dat de hemelvaart van Jezus vond niet plaats in Galilea, maar op de Olijfberg. Hè? En dit is op de berg in Galilea. Goed, en dan staat in vers 19... gaat er dan heen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. In de Statenvertaling, moet je goed opletten, in de Statenvertaling staat, maakt al de volkeren tot mijn discipelen door hen te dopen. Zie je het staan? Maakt al de volkeren tot mijn discipelen door hen te dopen. Dus hier zie je dat discipelschap en doop horen bij elkaar. En dat is heel belangrijk, dat is belangrijk ook voor ons, bij ons in de gemeente, dat de doop is niet op een gegeven moment de laatste stap die je zet van in het volgen van Jezus. Van oké, nou ben ik zover, nou laat ik me ook dopen en dan hebben we alles gehad. Maar dat de doop aan het begin staat van het volgen van Jezus, van het navolgen van Jezus, van het dienen van Jezus. Dus hier zien we dus dat terugkomen, zowel in Johannes 4, vers 1 tot en met 3, als in Matteüs hoofdstuk 28. Nou, dan zien we, als we weer even teruggaan naar Johannes 4, het hele bekende stukje in vers... Ja, we lezen dus dat de heer Jezus in Jeruzalem was. De eerste keer dat hij officieel in zijn dienst, die hij voor de Heer mocht verrichten vanaf zijn 30ste jaar, in Jeruzalem was. En dat was voor het paasfeest. Het paasfeest was voorbij. En de heer Jezus die kwam dan vanuit, dat staat hier ook, misschien wel goed om van hetzelfde hoofdstuk vers 45 te lezen, dan krijgt u een beetje de indruk wat hier gebeurt. Misschien vers 43 te beginnen, daar staat en na die twee dagen vertrok hij vandaan naar Galilea, want Jezus zelf had getuigd dat een profeet in zijn vaderstad niet in ere was, dus hij liet waarschijnlijk Nazareth achter zich. En dan staat, toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij gezien hadden al wat hij te Jeruzalem op het feest gedaan had. Zie je, dus hij was dus in Jeruzalem tijdens het paasfeest. Vanuit Jeruzalem is hij naar de Jordaan weer gegaan. En u weet, vanaf de Jordaan is hij een beetje noordelijk gegaan naar Johannes, waar Johannes aan het dopen was, bij Enon, hè. Weet u nog, bij Enon, omdat daar veel water was, stroomopwaarts, niet daar waar de Jordaan in de Dode Zee uitmondt, daar stond er maar een heel klein beetje water, de mensen moesten onder water, en niet een heel klein beetje, maar helemaal, en Dus ze gingen naar boven, naar Enon, en dat is ongeveer halverwege het meer van Galilea en de Dode Zee. De Jordaan stroomt daartussen, dus halverwege. Tegenover, als je dus richting de Middellandse Zee zou gaan, dan zou je in Samaria uitkomen. En tussen Samaria en Enon, de Jordaan, daar ligt Sichar. Heeft u een klein beetje idee waar dit zich zo afspeelt? Nou, de Heer Jezus die verlaat dus nu Jeruzalem en die gaat dus langs de Jordaan naar de plaats waar Johannes aan de doop is. En daar vandaan gaat hij naar richting Samaria. Hij moest door Samaria gaan. De meest voor de hand liggende reis was gewoon de Jordaan blijven volgen. Gewoon de Jordaan blijven volgen. Daar was ook water te drinken. Dat was de meest voor de hand liggende weg. Tot aan het meer van Galilea. Dan om het meer van Galilea heen. Meest aan de westkant langs Tiberias. En dan zo naar Capernaum. Dat was de meest voor de hand liggende weg. Maar Jezus die ging dus dwars door Samaria. Vandaar dat we lezen dat een profeet in zijn vaderstad. Als je door Galilea kwam en je ging naar het noorden. Dan kwam je Nazareth uit. En vanuit Nazareth ging je pas weer naar het oosten, naar Capernaum. U moet het kaartje maar een beetje erbij houden, misschien, in uw gedachten. Ik heb altijd een beetje van die kaarten in mijn hoofd. Hè, van, als ik iemand ontmoet, dan vraag ik al heel veel, waar woon je dan? En als ik eenmaal weet waar die zo'n beetje woont, dan kan ik het een beetje visualiseren. En dan, maar goed, dan weten we een klein beetje hoe dat in elkaar steekt. Hij ging dus dwars door Samaria, dat was niet de voor de hand liggende weg en helemaal niet om als Jood door Samaria, nee helemaal niet als rabbi die zijn werk deed onder Joden, om dan dwars door Samaria te gaan. Maar, toen, misschien wel goed om daar even die vergelijking te maken, toen de Heilige Geest uitgestort werd, waar gebeurde dat? In Jeruzalem. En toen kwam er vervolging in Jeruzalem. En toen werd de gemeente uit elkaar gejaagd. En wat lezen we dan als eerste? Filippus ging naar Samaria. Dat was de eerste stad buiten Jeruzalem die daar bereikt werd met het evangelie. En wat hier aan het einde van het hoofdstuk gebeurt, dat vele mensen in Sichar tot geloof kwamen in de Messias. Dit zou wel eens het voorbereidende werk geweest kunnen zijn, waardoor, nou hoeveel jaar later? 3 jaar later denk ik, hè, ruim 3 jaar later, de mensen in Samaria bij bosjes tot geloof kwamen, toen Filippus daar kwam in Samaria. Dus heel mooi om dat toch te zien, dat met elkaar te maken heeft. Hij moest door Samaria gaan. Broeders en zusters, wees ervan overtuigd dat de Heer Jezus niet alleen gehoorzaam was aan God toen hij naar het kruis ging, maar zijn hele leven hier op aarde stond in het gehoorzaam zijn aan zijn hemelse Vader. En hij werd 33 jaar heeft hij in gehoorzaamheid geleefd. En niet alleen maar die laatste 3 jaar toen hij de Heer diende en met name het moment toen hij naar het kruis ging. Hij moest zijn hele leven lang, was 1 gehoorzaam leven waarin hij deed wat God van hem vroeg. Sichar. Wat zegt Sichar ons? Nou, het is een stad die dicht bij het veld ligt dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven heeft. U kunt het terugvinden, u hoeft het nu niet op te slaan, maar u kunt het terugvinden in Genesis 34, waar Jacob terugkomt nadat hij jarenlang geleden weggevlucht was, hè, voor zijn broer Esau. Hij is daar in Padam Aram, hè, dat is de stad Haran geweest. Daar heeft hij zijn 2 vrouwen gekregen, Lea en Rachel. Daar heeft hij zijn kudden. En nou, na, ik weet niet hoeveel jaar, maar misschien wel na, nou, misschien na 25 jaar of zo, kwam Jacob weer terug. God had gezegd, je moet weer terug naar het land wat ik jou gegeven heb. En de eerste stad waar Jacob dan weer terugkomt, is Sichar. En hij komt daar in Sichem. Sichem, Sichar. En hij koopt daar een stuk grond voor 100 geldstukken. Jacob is altijd een handelaar geweest. Die wil niet van de krijg leven. Hij is altijd een handelaar geweest. Hij koopt daar een stuk grond van Hemar. En hij zet daar zijn tent neer op eigen grond. En dan lezen we voor het eerst dat Abraham daar een altaar bouwt. Hij zoekt Gods Jacob. Jacob bouwt daar een altaar. En dit is een stukje eigen grond van Jacob. Nou, dat is het eerste wat we hiervan kunnen lezen. Hij graaft er ook een put. Hij begint daar met een bestaan. Hij is in het land dat God hem beloofd heeft. Een tijd later, vele jaren later, kwam Jozua met het volk van Israël het land binnen. En dan lezen we in Jozua 24 dat Jozua die gaf Sichar en dat stuk land aan de stam Jozef. Waarom? Een heel gesjouw geweest, want tijdens die 40 jaar door de woestijn hebben ze het lichaam, de resten van Jozef meegenomen. En u weet waarschijnlijk wel hoe die farao's in Egypte begraven werden. Hè? Dat zal niet zomaar een klein kistje geweest zijn. Maar dat zal een enorme sarcofaag, een enorm iets geweest zijn wat ze dwars door de woestijn gedragen hebben. En uiteindelijk hebben ze Jozef begraven in Sichar. Dus daar is het graf van Jozef in Sichem. Nog niet zo lang geleden, een Robert, de journalist die hier wel eens komt, u kent hem wel, Hoetink, die is vorige zomer in Israël geweest en is als een van de weinige toeristen naar het graf van Jozef geweest. Nou, er komt nooit iemand, maar hij vond het zo mooi om bij het graf van Jozef te mogen zijn. En dat graf is er nog steeds van Jozef, daar in Sichem. Nou, dat is de plek waar Jezus hier bij de bron zit, in Sichem. En bij de bron, ik vind het zo mooi dat we hier van Jezus lezen, dat Jezus vermoeid was. Ik denk niet dat er Jezus alleen lichamelijk vermoeid is geweest, maar Jezus kon ook wel eens geestelijk vermoeid zijn. Psychisch vermoeid zijn. Vermoeid in alle delen zoals wij dat ook wel kennen. Soms hebben wij ook wel eens zo, dat je soms zo vermoeid bent. Nou, hier zien we dat Jezus vermoeid was. Nou, we hebben het er zondagmorgen even over gehad, dat de Heer Jezus, God zijn Zoon uitgezonden had in een menselijk vlees. Zoals u en ik. Volkomen mens. En we lezen van de Heer Jezus dat hij honger had, dat hij dorst had, dat hij verdriet had, dat hij vermoeid was. We lezen het allemaal van de Heer Jezus, dat hij ja, helemaal, wat dat betreft, ook helemaal mens was. En dat is voor ons ondoorgrondelijk, de Heer Jezus was helemaal mens. En aan de andere kant was de Heer Jezus ook helemaal God. Hij was beide, mens en God. Hij was niet een verklede God, hij was ook niet maar hij was volkomen mens en volkomen God. En zo zat de Heer Jezus vermoeid neer bij deze bron. Die bron zou je 4 betekenissen kunnen geven. Die bron zou je de betekenis kunnen geven van je komt tot rust, zoals Jacob thuis kwam. Hè? De bron waar je tot rust kan komen. Hier kan ik wonen, hier kan ik mijn Heer ontmoeten. Die bron was ook het moment waar Jacob het altaar maakte. De bron waarin je gemeenschap mag ervaren met God. Die bron spreekt ook van hoop. Want hier is dan wel het gebeente van Jozef begraven. Maar zal dat gebeente van Jozef daar tot in der eeuwigheid blijven liggen? Nee. Er zal straks een moment komen en het zou heel goed kunnen zijn. Ik weet het niet zeker, Maar als de Heer Jezus zijn gemeente op komt halen en alle gelovigen zullen uit de graven opstaan. Wat denkt u, zouden dan alle oud-testamentische graven, hè, van David en van Jozef, zouden die allemaal potdicht blijven? Of zouden die ook opstaan? Niet dat ik daarmee zeg dat ze bij de gemeente behoren, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat als alle gelovigen straks uit hun graven gaan, dat alle oud-testamentische gelovigen die begraven zijn, laten lezen er ook niks meer over. In het boek Openbaring bijvoorbeeld, dat dan de graven van de oud-testamentische gelovigen nog een keer opengaan. Dus het zou heel goed kunnen dat dan ook een wonder gaat gebeuren daar in Sichem, en dat ineens het graf van Jozef opengaat. En dat ook Jozef eruit zal zijn en hij niet meer hier op aarde achter zal blijven. We weten het niet zeker, maar het zou best wel eens kunnen zijn dat die bron is dus ook een teken van hoop. Want daar ligt iemand begraven waarvan we weten van straks zal die ook zijn Heer en Heiland mogen zien, Jozef. En het is het moment, de bron bij de bron, waar het levend water mag stromen. Een heel bekend boek, Bij de Bron. Hè, bij de bron. En wat is het mooi om bij de bron ook deze dingen te mogen ervaren. Nou, en dan, als die Jezus daar zit, dan staat er, kwam er een vrouw uit Samaria. Of eigenlijk uit Sichar kwam deze vrouw, maar uit de landstreek, uit Samaria. Die vrouw die kwam en Jezus kende deze vrouw. De Heer Jezus die kende deze vrouw al lang voordat deze vrouw kwam. Hij wist van deze vrouw. En wat wij van deze vrouw horen en lezen, dan kun je in eerste plaats, ontmoet je hier een vrouw. En het is eigenlijk heel mooi om deze twee hoofdstukken naast elkaar te hebben. Als je hoofdstuk 3, daar komt Nicodemus naar Jezus. Een op- en top vrome man. En in Johannes 4 komt een zondige vrouw bij Jezus. In Johannes 3 komt Nicodemus hartje nacht. Niemand die hem ziet. En hier komt een vrouw midden op de dag. Helder licht. Ja? Het is eigenlijk zulke tegenstellingen, hè? Hier in Johannes 3 en in Johannes 4. Maar we lezen van deze vrouw dat deze vrouw een zondige vrouw is. Want de Jezus die spreekt haar daarop aan van de man waar je nou mee samenleeft is je man niet. Je hebt al 5 mannen gehad en de man waar je nou mee leeft, dat staat in vers 18, is jouw man niet. Dus het is een zondige vrouw. Ten tweede, het gevolg van dat kun je zeggen, het is ook een eenzame vrouw. Want wie gaat er, als de zon op zijn hoogste punt staat, waterputten? Laat ik u een voorbeeld noemen. U kunt dat vinden in Genesis 24. Genesis 24, daar komt de knecht van Abraham in Haran om daar een vrouw voor Isaac te zoeken. En dan gaat deze knecht ook bij de bron zitten. Bij een put zitten. Waarom? Dan staat er zo mooi in vers 11, Genesis 24 vers 11. En hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput tegen de avond. En wat staat er dan? De tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Zie je het staan? Dat doe je niet meer op de dag. Dat is veel te warm, dat doe je 's avonds, tegen de avond. Nou, hier zie je heel duidelijk dat voorbeeld. En wat doet deze vrouw? Waarom zou deze vrouw nou midden op de dag, op het heetst van de dag, terwijl iedereen de schaduw opzoekt, iedereen rust wil hebben, waarom komt deze vrouw nou midden op de dag hier waterputten? Ze wil niemand ontmoeten. Toch duidelijk, denk ik. Niemand mag te lastig vallen. Iedereen moet uit de buurt blijven. Laat mij maar. Nou, deze zondige vrouw leeft in een enorm isolement. En dat is heel vaak het gevolg van zonde. Dat is het tweede wat we over deze vrouw lezen. En het derde wat we over deze vrouw lezen, het is een Samaritaanse vrouw. U weet waarschijnlijk wel dat toen de Assyriërs kwamen, toen hebben ze de Joden gedood. De Israëlieten die in het noordenland leefden, hebben ze gedood. Of weggevoerd in gevangenschap. En het uitschot, waar weinig eer aan te behalen viel, die hebben ze daar laten wonen, die Israëliërs. En die hebben zich vermengd met de Assyriërs die daar zijn komen wonen. Dus dat waren half Joden, maar ja, het waren Joden, het waren Israëliërs, waar de Joden, en met name de Joden, dat waren de mensen die daar in Judea en Benjamin rondom Jeruzalem woonden, die wilden niets, maar ook helemaal niets met die bevolking in Samaria te maken hebben. Ze hoorden nergens bij. Dus wat heb je met deze vrouw? En het laatste wat je kunt lezen over deze vrouw, dat is, het was niet alleen een zondige vrouw, niet alleen een eenzame vrouw, niet alleen een vrouw die eigenlijk veracht werd, maar het is ook een goddeloze vrouw. Want wat zegt deze vrouw? Onze vaderen, die hebben inderdaad hier aanbeden. Onze vaderen. Ze heeft het niet over ik, maar onze vaderen. Zij leeft in een generatie waarin zij allang afstand genomen hebben van het aanbidden van God. Ja, onze vaderen deden het nog wel, zegt ze later, maar wij niet. Weet je, dat is iets wat je nog wel eens tegenkomt, hè? Ook op huisbezoek van mij, dat je wel eens kinderen tegenkomt. Ja, mijn vader die geloofde nog wel. Of mijn opa geloofde nog wel. Maar ja, wij niet meer. Wij zijn dat ontgroeid. Wij hoeven dat niet meer. Onze vaderen. Nou, en deze vrouw ontmoette de Heer Jezus daar in Sichar. En weet je, dan is het zo, zo mooi dat dit zo gearrangeerd werd. Dat God dit zo geleid heeft. En ja, waar we ook afgelopen zondagavond over na mochten denken. Gods weg is volmaakt. En soms kom je op een weg die je zelf nooit zou kiezen. En dan heeft God daar toch een hele speciale, bijzondere bedoeling mee. En weet je, dan begint er Jezus niet gelijk te preken. Hij zegt, en je hebt dat nodig en... Nee, de Jezus stelt gewoon heel eenvoudig maar een vraag. Dit is eigenlijk een hele mooie manier om te zien hoe je het beste het evangelie door kunt geven aan een ander. Hè? Wij zitten soms zo vol met onze eigen gedachten dat we het allemaal aan de ander zo willen geven. Maar soms kan je een opening maken door gewoon maar een simpele vraag. Een hele eenvoudige vraag. En dan zie je op een gegeven moment dat de Jezus heel eenvoudig de vraag stelt aan deze vrouw, geef me wat te drinken. Waarin de Jezus zich als het ware afhankelijk opstelt van deze vrouw. Niet erboven staat, maar afhankelijk opstelt van deze vrouw. Heb je wat te drinken voor me? En dan is direct al hetgeen wat hier opvallend is, dat deze vrouw als het ware helemaal perplex daar achterover slaat bijna en zegt, hoe kan een Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, iets vragen? En dan staat er tussen haakjes bij in onze Bijbel, in de NBG, want Joden gaan niet om met Samaritanen. Dat is het eerste wat je hier al kunt vinden. De Heer Jezus is gekomen om onoverbrugbare kloven te overbruggen. Cultuurbruggen die er zijn, of kloven die er zijn te overbruggen. De Jezus die kwam een kloof overbruggen tussen een heilig God en een zondaar. Het is zo mooi dat de Jezus hier heel eenvoudig zegt van, heb je wat te drinken? En dan zegt de Jezus heel eenvoudig tegen haar, indien je wist van de gave van God. En die het is die met jou spreekt. Het gaat om de gave van God. We hebben zo onnoemelijk veel om door te geven. We mogen hem bekendmaken. We mogen vertellen wat Hij ons gegeven heeft. We mogen doorgeven. En dan zegt deze vrouw een paar dingen eruit. Hoe kunt u mij levend water geven? Want de put is diep. Hier zitten we dus bij die put van Jacob. De put is diep. Ja, Jozef heeft ook in die put gelegen onderin. De put is diep. Nou, Jozef heeft dat moeten ervaren. Maar als er één het ervaren heeft, de put is diep, dan heeft er Jezus dat wel gedaan. Maar juist omdat Jezus voor ons in die diepte afgedaald is, om de kloof te overbruggen, om ons terug te brengen in de relatie met God, juist omdat Hij zo afgedaald is, kan Hij ons dat levend water geven. Kan Hij ons dat geven waar wij in wezen zo naar verlangen. De Jezus zegt aan het einde van het stukje, hij zegt, joh, jij komt hier elke dag en je haalt hier elke dag water en je zult nooit genoeg hebben. Je zult nooit tevreden zijn. Je zult nooit werkelijk vervuld worden. Mensen hier in dit leven zonder Jezus zullen altijd dorst houden. De Jezus zegt heel duidelijk, een ieder van die van dit water drinkt zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem geef, zal geen dorst meer krijgen in eeuwigheid. Dit is de wereld waar wij vandaag in leven. Want ja, dan is er natuurlijk zo onnoemelijk veel geld weer verknald met het vuurwerk. Er zijn zoveel kerstdiners geweest. Maar ja, het is weer voorbij. En over een poosje, dan gaan we weer opnieuw. Dan kijken we. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het feestvierende volk in Losser. Hè? Nou ja, we hebben nou net oud en nieuw gehad, maar de mensen van carnaval staan alweer in de stijgers. En dan hebben we weer carnaval. En als carnaval geweest is, dan hebben we weer paasfeest. En als paasfeest, er moet toch elke keer wel weer iets zijn waar je naar uitkijkt en waarmee je dorst kunt lessen. Dat is eigenlijk, ja, dat is toch wel de manier van leven van mensen. Ja, je moet toch wel een lolletje hebben. Maar je droogt steeds weer op. Het is steeds weer voorbij. En de Jezus zegt, maar weet je, het is misschien best wel eens goed om daar voor jezelf eens over na te denken. De Jezus zegt, als je van dit water drinkt, wat ik jou geef, en in Johannes 7 daar staat, dat het water niemand anders is dan de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest. De Heilige Geest is het water. Hij zegt, als je van dit water, als dit water in jou komt, dan wordt het een fontein. Dan wordt het een levende bron. Dan heb je die bron niet van buiten je, waar je steeds naartoe moet gaan, maar dan draag je die bron, die fontein, in jouzelf. Dan hoef je nooit meer naar die put toe te gaan. En dat is misschien best wel eens goed om dat voor jezelf eens helder te krijgen. Is die fontein, dat stromende water, ook aanwezig in jouw leven? Natuurlijk zijn er misschien wel eens momenten dat het water wat harder stroomt. Soms zijn er wel eens van die momenten dat je denkt van, is het er nog wel? Maar het is wel heel belangrijk dat je weet, er is een fontein in je gekomen die dat water van binnenuit opborrelt. En dat is precies datgene wat Nicodemus miste. Bij Nicodemus werd het allemaal opgelegd. Het godsdienstige leven. En hij miste het koninkrijk van God. Die Samaritaanse vrouw heeft begrepen, en daar zullen we het dan de volgende keer ook wel over hebben, het komt van binnenuit. Het christenleven, het echte leven komt van binnenuit. Niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. En dat is de grote verandering die deze vrouw meegemaakt heeft. Want wat eigenlijk heel mooi is, En dat zal ik dan de volgende keer ook wel vertellen. Sychar, daar komen misschien wel 12 apostelen om voedsel te kopen. En de enige die er beter van geworden is de kruidenier of de bakker. Die heeft er een paar cent aan overgehouden. En verder gebeurt er niks in Sychar. Even later komt er een vrouw. En ik heb nou iemand ontmoet die gezegd heeft wat ik gedaan heb. En die hele stad komt tot geloof. Door één vrouw. Nou, dat is nou dat wat wij niet hebben, maar wat hij in ons geeft. Waardoor ons leven gaat veranderen en tot zegen wordt. En ik hoop dat we dat het komend jaar, dit nieuwe jaar, dat nog meer mogen ervaren. Dat hij ons leven wil gebruiken tot zegen voor anderen. Goed, tot zover.